Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.K. Abbink uit Vriezeveen. De collecten tijdens deze dienst zijn... De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vorige week voor het jeugdwerk van onze wijkgemeente heeft opgebracht €243,95. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 2 december, de eerste adventszondag, hoop voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee C. Stelwagen uit Nunspeet in Stervelin. En in de avonddienst om 7 uur hoopt u voor te gaan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Allen hartelijk welkom. En volgende week zondag kunt u weer de boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dinsdag 27 november aanstaande is een ledenvergadering en deze wordt gehouden om 8:15 in Stervelin. En de diverse zaken die worden besproken zijn begroting, kerkhulpverlening en aanpassing van de website. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Sander Maalsman en Jannie en Jenny in Letterboer. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 30 november aanstaande in de Westerkerk. De dienst zal worden geleid door dominee D. Bunning en begint om 2:15. Dit alles, zo de Heer wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 15, het tweede vers.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 44 en daarvan het derde vers. Gij zelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleendet, zijt mijn koning. Verlos ons van het gedreigde kwaad, gebied het heil voor Jacob's zaad. Wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 44. Gemeente, in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 75 en daarvan vers 6. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacob's God ter ere. Wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 75. Maar doen wij vanavond belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende en almachtige God, God en Vader van onze Heere Jezus Christus. U die op geheel eigen voorwaarden wilt wonen onder mensen. Als u zich zou openbaren in uw grootheid en in uw majesteit en in uw straffend vermogen, dan zouden wij vanavond de kerk uitvluchten. Want uw woord heeft het ons geopenbaard dat u een verterend vuur bent in uzelf, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Heer, het zou ons tegelijkertijd alle vrijmoedigheid benemen om tot u te naderen in de weg van dit gemeentegebed tot u. Als wij niet ook geopenbaard hebben gekregen dat u daar wilt afdalen, daar nabij wilt zijn en daar wilt spreken met mensen zoals wij, daar waar het bloed druppelt. En nu weten wij, Heren, dat er eeuwenlang een bloedstorting is geweest en u hebt het altijd vers en wettig laten zijn tot op de dag van vandaag. En Heren, wij roepen uw naam aan omdat het leven Gods, het leven in uw beeld, in ons er niet meer is. En de ene merkt het niet en heeft er geen last van en een ander heeft er vaak last van. En Heren, hoe we ook hier in deze kerk zitten, hoe onze toestand ook is, wat we er nu wel van weten of wel van voelen, Heren, dat u zelf het leven Gods belichaamt en dat u het ook wil meedelen aan sterfelijke, zondige mensen. Heren, wil daartoe ook vanavond de prediking van uw woord krachtig openen. En zoals ook gebeden is, Heren, om een invloeiing van uw Heilige Geest, Heren, die wonderlijke zalfolie, die het spreken niet alleen gemakkelijk maakt, maar ook het luisteren. Want wij kunnen proberen ons eigen hart te openen en wat we ook soms geprobeerd hebben, het lukt niet. Het lukt niet op onze manier, Niet met onze kracht, ook niet op onze tijd en wijs. En toch, daar waar de kracht van uw bloed mag verkondigd worden, daar geeft u ook een wonderlijke en een wederbarende werking. Heer, het is alsof u alles ineens werkt, hoewel wij mensen soms jaren nodig hebben om uw werk ook in eigen leven te mogen opmerken en vaststellen. En wij roepen uw naam aan, Heer, wilt u vanavond krachtig, op deze plaats, maar ook op alle andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, wilt u krachtig uw koninkrijk uitbreiden. Maar ook het rijk van vorst der duisternis afbreken. Want dat is waar, toen u, Heer Jezus, en we hopen het volgende week ook in de kerkelijke weg weer te gedenken dat u gekomen bent. Maar toen u kwam, toen verloren Jozef en Maria beiden de grip op hun jonge leven, hun verloofde leven. En moesten zij, ja mochten zij ook, zich helemaal overgeven aan uw wonderlijke leiding, welke krachten er ook openbaar kwamen. Het is waar, Heere. Waar u werkt, komt ook de tegenkracht openbaar, die voor veel storm en turbulentie zorgt. Heere, dat ook wij verstand daarvan zouden krijgen, in die zin dat we zouden weten, Heere, dat uw tegenstander altijd actief is. En dat wij als zondaar en als mens er altijd tussen zitten. Heere, wil daartoe dan deze avond, waarin u de zondaar stelt als een dag, waarin zondaren boven zichzelf worden uitgetild. U hebt het beloofd, Heere, ik zal u laten rijden over de hoogten. Heere, dat u ons vanavond een doorkijkje geeft in uw toekomst. Als het zal gaan over de verhouding van uw Israël, maar ook in relatie tot de volkeren. Heere, dat u krachtig ook vanavond een doorkijkje geeft in uw eigen openbaring, in uw godsgetuigenis. En dat wij die zo vaak leven met een eigen horizon aan idealen, fantasieën en gedachten. Dat onze wereld eraan gaat, Heere, en dat uw wereld en uw leven in ons geopenbaard mag worden. En daartoe leggen we de dienst, eerbiedig, in uw handen, Heer. Wil hem die het woord heeft, wil hem geven dat hij zichzelf mag verliezen, mee mag eten van het woord van gerechtigheid, dat hij anderen zoekt uit te delen, maar ook in het luisteren. Heere, mag het zijn een gewaterde hof. Het zij, Heere, dat we iets van schuld beleven en oprechte tranen mogen hebben, of dat ook het gemengd mag zijn met oprechte blijdschap die u ook schenkt op uw tijd en wijze. Heere, zo leggen we de eredienst van vanavond in uw handen neer. Zie zo op ons in gunst van boven. Wees ons genadig in hem de biddende en dankende hoge priester die u altijd hoort en ook verhoort. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel vanavond openen op twee plaatsen. De eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament, nummer 2. En daar lezen wij de eerste 11 versen. Ik zou eigenlijk het hele hoofdstuk wel moeten lezen, omdat het één groot verband is, maar we lezen de eerste 11 versen. En de tweede schriftlezing kunt u vinden in Openbaring 4. En daarvan lezen wij de versen 6 tot en met 8. Het woord van God in nummer 2 vanaf het eerste vers. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggend: de kinderen van Israël zullen zich legeren, en ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het huis van hun vaderen, rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich legeren. Die zich nu legeren zullen oostwaarts tegen de opgang, zal zijn de banier van het leger van Juda naar hun heren. En Nahesson, de zoon van Abinadab, zal de overste der zonen van Juda zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 74.600. En naast hem zal zich legeren de stam van Issachar. En Nethaniel, de zoon van Zuar, zal de overste der zonen van Issachar zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 54.400. Daartoe de stam van Zebulon en Eliab, de zoon van Helon, zal de overste der zonen van Zebulon zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 57.400. Al de getelden van het leger van Juda waren 186.400 naar hun heren. Zij zullen vooraan optrekken. De banier van het leger van Ruben naar hun heren zal tegen het zuiden zijn. En Elisur, de zoon van Sedeur, zal de overste der zonen van Ruben zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 46.500. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing, Openbaring 4. En dan lezen wij de versen 6 tot en met 8. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijn de vologen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Tot zover onze tweede schriftlezing. Gemeente, het uitgangspunt voor vanavond kunt u vinden in nummer 2, de eerste 2 versen. Opvallend is daar dat de Heere zelf dus de opstelling van de 12 stammen in de woestijn gebiedt. En dan staat er in vers 1... En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggend: de kinderen van Israël zullen zich legeren, en ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen, rondom tegenover de tent der samenkomst, zullen zij zich legeren. Gemeente, vanavond zal het gaan over de verhouding Israël en de volkeren. En boven de prediking willen schrijven: de Heere in het centrum. En mijn eerste gedachte is: welke opstelling? De opstelling kwam uit de hemel. En is het van belang, waarom nou opgesteld zoals ze waren opgesteld? Dat is mijn eerste gedachte. De tweede: welke banieren? Er wordt gesproken in onze tekst van tekenen. Je zou kunnen zeggen: elke stam heeft zijn eigen stamvlag gehad. Maar als groepje van 3 hadden ze een gezamenlijke vlag. En een gezamenlijke vlag wordt wel een banier genoemd. En mijn vraag daarbij is: welke banieren? En de derde gedachte, die gedachte halen we uit Openbaring 4. Want op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over 4 dieren. Ezechiël 1 spreekt van 4 dieren, maar diezelfde dieren worden ook door Johannes op Patmos aangehaald. En mijn derde gedachte is: wie zijn de 4 dieren? Gemeente, we gaan eerst nog zingen. Psalm 22. En daarvan het 12e. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Het 15e. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En ook het 16e, zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. 12, 15 en 16 van Psalm 22. Gemeente, wie heeft dat nu ooit bedacht? Die opstelling van 12 stammen, gekomen uit Egypte, zich opgesteld, gemarcheerd in de woestijn en dat in een bepaalde vorm. Jonge vrienden, zouden jullie bij wijze van spreken met een drone van bovenaf naar beneden kunnen kijken? En je zou op dat volk kunnen neerkijken? Dan zouden jullie een vorm zien van een vierkant. En in het midden een rookpluim die omhoog gaat. Nou, u kent natuurlijk allemaal wel uit de kinderbijbels die opstelling in het midden de Heere God. Met een altijd durend brandoffer, ook wel een klimoffer genoemd, waarvan de rook dag en nacht omhoog ging. Om zo te zeggen, de verzoening die God zelf aanbracht, was altijd actief onder het volk. Een heel bijzondere situatie. Maar daaromheen de stammen opgesteld in groepjes van 3... Noorden, oosten, westen, zuiden, een vorm van een vierkant. En als ze optrokken, dan had het een kop en een staart, want de wolkolom en de vuurkolom ging voorop en daarna de 12 stammen van Israël, Ruben tot en met Benjamin. En als je nog preciezer zou kijken, dan zou je 4 grote hoofdvlaggen zien. 4 grote banieren, een samengestelde vlag, bestaande uit 3 stammen, hadden samen 1 banier. 4 banieren samen. En waarom, zegt u, is dit nou zo belangrijk? Nou, het was een opdracht van de Heere zelf. En alles wat uit de hemel komt, elk voorschrift wat uit de hemel komt, heeft betekenis tot op de jongste dag. Zoals de tempel eruit moest zien, dat heeft Mozes vernomen op de Sinaï. De architectuur van de tempel kwam uit de hemel. De architectuur van de opstelling in de woestijn kwam ook uit de hemel. En waarom dit zo bijzonder is om daar eens bij stil te staan, dat is dit. Het begint natuurlijk met 12 stammen. Maar kunt u zeggen, gemeente, waar het ophoudt? Waar stopt het nou een keer dat er niet meer gesproken wordt over 12 stammen? En dan moeten we zeggen dat die 12 stammen, dat je het weer terugvindt helemaal ook aan het eind in het boek Openbaring. Heel de Bijbel blijft in stamverband denken. U kent het natuurlijk wel, zoveel verzegeld, 12.000 verzegeld uit die stam 12 keer. Dus heel de Bijbel door blijft denken in stamverband. En gemeente, ik weet natuurlijk wel, dat zijn we natuurlijk allang kwijtgeraakt. En toch een opfrisser vanavond, want de Heere regeert de volkeren op een bepaalde manier. Voor ons onzichtbaar, maar toch, hij laat het in zijn woord weten dat hij iedereen regeert. En ik ga naar mijn eerste gedachte en dat is welke opstelling? En we worden wat concreter. Hebt u wel eens 603.550 mensen opgesteld? Ingedeeld? Samenhang, structuur, verdeling aangebracht? U zegt nou, dat zou een hele klus worden als ik dat moest doen. En gelukkig, gemeente, Mozes en Aaron, ze hoeven het werkelijk niet alleen te doen. Ik lees in 1 hoofdstuk terug, in nummer 1, lees ik de opdracht van de Heere God. Tel al die mensen vanaf 20ste jaar. Inspecteer ze op strijdbaarheid. Alle mannen hoofd voor hoofd. En er werden 12 hoofdmannen aangesteld van elke stam één hoofdman. En dan vervolgens de concrete namen. Opvallend is dat, ja, dat de Heere zelf die mannen, die hoofdmannen aanstelt. Niet door verkiezing van het volk, maar door aanstelling, benoeming van de Heere zelf. En daarin klinkt zo bijzonder in door, ik heb u bij uw naam genoemd, u bent van mij. Ze worden genoemd geroepenen, oversten, vorsten, vermaarden of ook bekenden. En ook de betekenissen van deze namen, gemeente, zijn heel interessant. Want we moeten bedenken, ja, Ruben tot en met Benjamin, jongens. En die waren eigenlijk allemaal al in Egypte gestorven, hè? Nou, dan zou je zeggen, de zegen van de God van Jacob, dat raakte zijn zonen, maar ook het nageslacht. En is de God van Jacob nog steeds dezelfde God die waakt over zijn eigen stammen? En het antwoord moet zijn, ja. Jonge vrienden, ik ga zo even een lijstje opnoemen en dan moeten jullie eens proberen te proeven in de betekenissen van die namen. Uit de stam van Ruben, Elisur, God van de rots. Sedeur, verspreider van licht. Uit de stam van Simeon, Selumiel, vrede van God. Surisadai, rots van de Almachtige. Uit Juda, Nahesson, iemand die bekoort. Amidadab, volk van de vrijheid. Issachar, uit Issachar, Netaniel, gegeven van God. Suar, de kleine of de geringe. Zebulon, Eliab, God van zijn vader. En Helon, de sterke. Uit Ephraim, Elisama, God van het horen. En Amihud, volk van pracht en praal. Uit Manasse, Gamaliel, beloning of erkenning van God. Uit Benjamin, Abidan, vader van rechtspraak. Uit Dan, Ahiezer, broeder van de hulp. Uit Aser, Pagiel, tussenkomst van God. Uit Gad, Eljasaf, God die verenigt of verzamelt. En uit Naftali, Ahira, en die naam klinkt iets anders. Broeder van het verkeerde of van het kromme. Jonge vrienden, proeven jullie in die naamgeving niet dat de zegen van de Heere God als het ware bij dat volk en in dat volk leefde. Dat nou de zegening, de profetieën van vader Jacob, als het ware verder gingen, verder gedragen werden in deze mannen. Een aparte vraag even. Als wij aan naamgeving denken voor onze kinderen die geboren worden, hoe ver gaat u? Drukt u daarmee ook verwachting uit in naamgeving of volgt u alleen de waan van de dag? Wat heel populair is om als naam te geven. Maar dit zo even tussendoor. Nog één naam heb ik niet genoemd, natuurlijk uit Levi. En dan mag ik Aaron noemen. Ziet u het voor u? 12 hoofdmannen en ze gingen geregeld naar de tent waar Mozes vergadering hield. Afgevaardigd naar de tent van Mozes en naar Aaron. Maar die levieten, die vormden de eerste ring om de tent van de samenkomst heen. En daartussen zat zo'n beetje, het boek Jozua zegt, 2000 ellen ruimte. Dat is ongeveer een kilometer. Moet u nagaan. De tent van de samenkomst in het midden en daarin een groot vierkant eromheen de 12 stammen, maar wel een kilometer ertussen. En als ik deze opstelling zo tot me door laat dringen, dan zit er een heel bijzondere les in. Eigenlijk is dit het voorbeeld zoals het in ons leven zou moeten zijn en zoals het straks gaat worden. Dat de Heere namelijk in het midden is. Wat zal heerlijkheid zijn? Wat zal de hemel zijn? Niets anders dan dat God weer in het middelpunt staat. Maar let u op welke manier. Aan de ene kant, gemeente, de Heere kwam in het midden van het volk. En tegelijkertijd op gepaste afstand. Want als het ging om de route, om de weg, dan ging de wolkolom en de vuurkolom voorop, waarin ongeboren de Heer Jezus aanwezig was. Die ging voorop. De wil van God gebeurde. God kwam dichtbij. En tegelijkertijd op gepaste afstand leidde hij dat volk. Gemeente, een toepassing, een les in ons hart. Ik ontdek wel eens een vorm van ongeloof in mij, dan wil ik de Heere God wel altijd nabij weten. Dan wil ik hem wel als het ware in de binnenzak van mijn jasje stoppen. En dat ik zeg, de Heere God moet altijd bij me zijn. Er zijn ook mensen die precies andersom ook denken, een vorm van ongeloof. Ach, de Heere God is ver weg. Hij is een verterend vuur en ik krijg toch geen verhoring op mijn gebeden. En God leidt mijn leven niet. Dat zijn nou net twee uitersten, gemeente. En daar kun je zo gemakkelijk in rusten. De ene die zegt, God is er altijd. En een ander zegt, God is er nooit. En je kunt heel makkelijk in een uiterste rusten. Psychologische rust, hoor, geen echte rust. Maar weet u wat is nou de oefening van het nieuwe leven? Als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan raken wij onderweg. God komt in het midden, God komt voorop, hij komt wel dichtbij, maar op gepaste afstand. Volgende week hopen wij met Advent weer te gedenken dat de Heer Jezus op aarde kwam. Nou, wat was nou het allereerste wat hij mensen leerde? Nou, in Matthäus 6, hè. Uw wil mag gebeuren. En dat is nou net vaak, het punt, hè. Mag die wil van God ook met gewilligheid gebeuren in uw leven? Een wonderlijke opstelling, vindt u niet? Maar we gaan een stapje verder. Die 12 stammen worden in groepjes van 3 verdeeld. Juda in het oosten, Ruben in het zuiden, Efraïm in het westen en Dan in het noorden. En als ze optrokken, dan ging natuurlijk eerst de wolkolom en de vuurkolom voorop. En als eerste erachteraan, Juda. Wonderlijk toch, hè? Wie werd uit Juda geboren? Christus, toch? Juda, gij zijt het. Juda als eerste. Maar wie helemaal in de staart dan, achteraan, de stam van Dan? Nou, uit Dan, wie kwam uit Dan voort later? Nou, zo'n sterke Simson, dat waren de sterke mannen. En als Israël aangevallen werd, dan werden ze altijd aangevallen niet vooraan, niet zozeer in de flank, maar altijd achteraan in de staart. De mannen van Dan, sterke mannen, om alles te verdedigen. En zo trok men op. Ja, zegt u. Dat was toch na 40 jaar toch wel afgelopen, dat alles gedicteerd werd in hun leven. Dat ze maar te volgen hadden. Dat ze zelf niet voorop mochten gaan. Het was toch na 40 jaar wel een keer afgelopen. Weet u, toen ze in het beloofde land kwamen, mochten ze toen zelf een plekje uitkiezen om te zeggen, nou daar wil ik wonen. Nog niet. Daar werd het lot geworpen. Mochten ze nog niet zelf uitkiezen om daar te wonen. Gemeente, de Heere bleef maar dicteren en de Heere bleef maar sturen. En opnieuw een les. Gemeente, wordt er niet veel meer op de stille achtergrond voorbestemd in ons leven dan dat we denken? Spurgeon die kan het ook echt gerust u toeroepen en ik roep het ook met hem u toe. U ligt onder een bestemming. Zoek dat doel op en vervul haar. En juist in een tijd van keuzestress, waarin wij niet meer weten waaruit we moeten kiezen, zoveel keuzes zijn er. Ik hoorde pas in Wierden bij een doopdienst de dominee het volgende zeggen. Hij zei, heel veel ouders stimuleren hun kinderen, pak je kans als je het kunt, pak je kans als je het kunt. Wij hadden die kans vroeger niet. Maar waar uit dat zich in? Het uit er zich in dat heel veel 20-plussers faalangst hebben. Er zijn te veel keuzen. Wat zou nou echte rust kunnen geven? Nou, denken vanuit bestemming. Het doel opzoeken waarvoor je gevormd wordt. En dat geeft, zegt Calvijn, een ongelooflijke rust. En bovendien zingen wij het niet. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. U zegt, gaat het zo gedetailleerd? Ja. Als we dat nou in het geloof mogen zingen, dan gaat er toch ook niks mis? Of wel? Al gaat er voor uw eigen gevoel natuurlijk van alles mis. Gemeente, we gaan naar de volgende gedachte. Welke vlaggen? Het wordt nu interessanter, maar het wordt nu ook lastiger. Onze tekst zegt, en ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen. Een groepje van 3 stammen had 1 banier. En vroeger vochten ze, jonge vrienden, dan vochten ze in een harnas. En als je in de kruistochten wel eens een geschiedenisboek hebt gezien, dan waren ze van top tot teen waren ze helemaal gehuld in een ijzeren harnas. En ze waren ook daarom niet meer herkenbaar. En ze moesten hun identiteit, wie ze waren, waarvoor ze stonden, dat moesten ze uitdrukken met een banier en daarop een symbool. En als dan bijvoorbeeld 2 groepjes soldaten van 20 man tegen elkaar vochten, dan werden ze nog liever doodgeslagen dan dat ze als de allerlaatste soldaat hun banier moesten overgeven aan de vijand. Want dat betekende identiteitsverlies. Nou ben ik niemand meer. Nou moet ik me overgeven, nou ben ik opgelost in een andere groep. En daarom was een banier in onder die volkeren, maar ook lange tijd dat in onze geschiedenis toe, het was ontzettend belangrijk dat je een banier had. Kijk, wij kunnen ons er weinig bij voorstellen als de Nederlandse vlag gehezen wordt. Nou ja, het wordt weer eens gedaan, hè. En soms hebben we er een gevoel bij en soms niet, maar het is vaak heel ver weg. Maar in die tijd was een vlag, was een banier van levensbelang. Maar nou de vraag, wat stond er precies op die vlaggen? Het ontnuchterende antwoord moet zijn, dat weet men niet. En toch, gemeente, er bestond geen blanco vlag, want een blanco vlag is de vlag van de capitulatie, de witte vlag, de vlag van de overgave aan de vijand. Men wist niet wat erop stond. Ja, zij wisten het wel, maar wij weten het niet. Dus er waren 12 tekenen. Elke stam had wel een symbool op die vlag. Maar als groepje van 3 had men een banier en daar stond ook wat op. En dan ga ik met u naar 2 soorten uitleg. Er is een christelijke uitleg die zeer terughoudend is. Die ook echt zegt, nee, we weten het echt niet. En toch, gemeente, dat is vrij mager, omdat een blanco banier of een blanco teken, dat bestond niet. Ga ik even met u terug. Waar kwamen ze vandaan uit Egypte? Waar kwamen ze verder vandaan? Ze kwamen bij het sterfbed van Jacob vandaan. En Jacob had elke stam een bepaalde profetische zegen meegegeven, uitgebeeld door een dier of door een ding. En juist als je in ballingschap bent in Egypte, juist als je in de vreemde bent, dan wil je uitdrukken wie je bent. En gebeurt dat niet heel vaak? Stel u voor, u zou 4 eeuwen terug in Nederland leven in de stad Amsterdam en u zou gaan emigreren naar Canada en u zou nog de mogelijkheid hebben om daar een gehucht te stichten. Ja, dan wilt u iets van uw roots, wilt u toch ook meenemen en dan noemt u dat gehuchtje New Amsterdam. Mensen willen altijd iets van het verleden meenemen. Nou, en zo is het heel wel mogelijk, gemeente, dat op die vlaggen uitgedrukt is geweest dat wat Jacob heeft geprofeteerd. En later, waar ook Mozes in zijn lied, Deuteronomium 32 en 33, over gezongen heeft. En ik moet eerlijk zeggen, wat op die vlaggen stond, het was geen rechtstreekse opdracht van God, maar wel indirect aangestuurd. Want wie had Jacob opgewekt om te profeteren? Ik ga naar een tweede uitleg. Het is de uitleg van de rabbijnen. En zij zeggen, wij weten wel wat op die vlaggen stond. En daarvoor gebruiken zij onder andere Ezechiël 1 vers 10. En daar staat heel concreet vier dieren, dezelfde dieren die ook Johannes in Openbaring noemt. U zegt, wat stond er dan op de vlag van de stam van Juda? Nou, u kunt het al raden. Daar zou een leeuw op gestaan hebben. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem laten opstaan? U zegt, wat stond er dan op de banier van Efraïm? Ook een grote stam. Er stond een, ach, daar zou gestaan hebben een afbeelding van een rund. Mozes profeteert in Deuteronomium 33 vers 17. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene van zijn rund of van zijn os. U zegt, wat zou dan op de banier van Ruben gestaan hebben? Een man. Jacob profeteerde, Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht. En op de manier van Dan zou een arend gestaan hebben. U weet dat het eigen stamteken van Dan een slang is. Dan zal zijn een slang aan de weg. Een adder bijtend in de versen van een paard, dat zijn berijder achterover vallen. Maar dat was het eigen teken van de stam van Dan. Maar samen met Dan, met Naftali en Aser hadden ze een brigadevlag. En daarop, zo zegt de rabbijn, stond een afbeelding van een arend, een roofvogel. De gemeente, ik beweeg me even mee in deze rabbijnse uitleg. Waarom? Ik kom er na jaren steeds meer achter dat heel de Bijbel blijft denken in stamverband. Van Genesis tot en met Openbaring toe. Diezelfde vier dieren kom ik ook opnieuw tegen in onze tweede schriftlezing. Dat Johannes op Patmos spreekt over diezelfde vier dieren. Een leeuw, een kalf, een mens en een arend. Precies hetzelfde. Moet u zich eens voorstellen, hè? Die opstelling in de woestijn, het is niet zo gebleven. Het volk heeft het land beërfd. En is het 600 jaar verder. En dan heeft de ballingschap een einde gemaakt aan de eenheid van de 12 stammen. Je zou zeggen, het is kwijt. Het is helemaal zoek. Maar dan ziet Ezechiël. En dan zit hij in ballingschap bij de rivier Chebar in Irak. En dan ziet hij de gezichten van God. En dan ziet hij vier dieren. Het is alsof de Heere hem vertroost. Het lijkt erop, Ezechiël, dat de identiteit van Israël weg is. Maar in de afbeelding van deze vier dieren laat ik blijken dat de identiteit van Israël bij mij bewaard wordt. Gemeente, is dat niet een oneindige troost? Je zou zeggen, het wezen van de kerk. Waar wordt het bewaard? Ach, uw muren zijn altijd voor mijn ogen. Uw bescherming is altijd voor mijn ogen. Gemeente, de gedaante, de vormgeving van dat wat kerk heet. Het kan wisselen, het kan kwijtraken, het kan zoek raken, geklutst raken. Maar de identiteit van de kerk is bij God bewaard en Ezechiël krijgt in ballingschap. Hij krijgt zicht op vier dieren. Is dat geen wonderlijke troost? Niet alleen Ezechiël. Ik ga nog een stukje verder. Ik ga weer 700 jaar verder. En daar zie ik opnieuw een man in ballingschap op het eiland Patmos. Een klein eilandje, jongens, tussen Griekenland en Turkije. Vlak voor de kust van Turkije. En daar ziet Johannes opnieuw die vier dieren. En hij weet het. Hij weet wat die dieren zijn. Het is de vertegenwoordiging van Israël. Israël in die dagen. Zeker het gelovig Israël. Maar hij ziet het. En ook in die tijd is de tempel verwoest. Alles uit elkaar geslagen. Opnieuw lijkt het alsof van die 12 stammen er niets overgebleven is. En opnieuw wordt Johannes vertroost met het gezicht van die vier dieren. Ziet u daarin niet hoe wonderlijk de Heere werkt? Juist in crisistijd krijgen zijn profeten, zijn knechten, het hoogste zicht op de bewaring bij God. U zegt, maar in Ezechiël zijn die vier dieren nou engelen of zijn het mensen? En bij Johannes dan, zijn het engelen of zijn het mensen? Nou, als ik het gezicht goed ga bekijken, weet u waar ik achter kom? Ze hebben het gezicht, handen en benen van een mens. Het enigste wat erop wijst dat het engelen zouden kunnen zijn, zijn hun vleugels. Maar nou ga ik met u mee naar een diep Joodse, maar ook een diep Bijbelse gedachte. En dat is ontzettend vertroostend en dat heet zo. Matteüs 18 vers 10 staat het. Daar staat de verklaring ook. De geringste gelovigen hebben bewaarengelen bij zich. Hun engelen zien altijd het aanschijn van de Vader in de hemelen. Je zou kunnen zeggen, die vleugels om die vier dieren heen, dat is de bewaarengel of de bewaarengelen van God. En we zullen het nog duidelijker laten zien. Ik ga met u mee naar Openbaring en opnieuw ziet daar Johannes. In het midden van de troon, rondom de troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht van een mens. En het vierde dier een vliegende arend gelijk. U zegt, het waren toch mensen? Ja. En dat kan ik heel duidelijk door schrift met schrift te vergelijken u aantonen. Vergelijk ik het namelijk met Openbaring 5 vers 8 en 9, dan lees ik het. De vier dieren vallen neer voor het lam, samen met de 24 ouderlingen. En ze zongen een nieuw lied. En wat zongen ze? Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht, taal, volk en natie. Dat zingen ze. Een engel die niet gevallen is, heeft helemaal geen verzoening nodig. Hoeft niet door bloed gekocht te worden. Het zijn geen engelen. Ja, zegt u, maar die vier dieren zijn wel vol ogen. Nou, vol ogen, dat kan opnieuw wijzen. Heel goed op engelenbewaring. Want juist een ieder, de kleinste gelovige, de geringste, die de zaligheid beërft, mag zich op grond van Gods woord verzekerd weten van bewaring bij God. Is dat niet een wonderlijke troost? Maar we gaan nog een stapje verder. Die vier dieren zijn dus mensen en geen engelen. Die vier dieren die representeren heel de kerk. Maar u zegt, Israël, de volkeren, de besnedenen, de onbesnedenen, Jood en heiden. U zegt, allebei dan? Ja. Wanneer Paulus spreekt in Romeinen 11 over gans Israël, dan is dat Jood en heiden samen. Maar hoe? Hoe? Dat is iets, gemeente, wat toekomstig is, waar de sluier nog overheen ligt. Welke Jood, zegt u? Welke heiden, zegt u? Nou, wie is nou een ware Jood? Die kan laten zien dat zijn voorhuid is besneden en zegt, nou kijk maar, dit is mijn identiteit, ik ben een Jood. Nee, er staat zo mooi, niet wiens voorhuid is besneden, maar wiens hart is besneden. En wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dat is de ware Jood. U zegt, wie is dan de ware Christen? Wie is nou iemand die nou echt een Christen is? We gaan het straks zingen. Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen. Als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Die man of die vrouw is een echte christen die het niet alleen voor de vorm is, maar ook wat de inhoud betreft. Want ze zingen, toch? Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ze hebben in Christus gevonden wat ze gezocht hebben. Je zou kunnen zeggen, ze zijn toegetrokken door de Vader naar zijn Zoon toe. En ze hebben alles in de Heer Jezus Christus gevonden. Wie is nou gans Israël, Jood en heiden samen, maar dan in het hoofd de Heer Jezus Christus. Hij, gemeente, in het middelpunt. En toch, als ik nadenk over Israël, als ik nadenk over de volken, dan zeg je, wat is daar toch aan de hand wereldwijd? Wat kunnen wij toch digitaal allemaal bekijken van Israël? Komt er dan nog eens een tijd in de geschiedenis, nabij of ver weg, dat ook Israël als volk nog eens de Messias zal erkennen? Gemeente, de Heer Jezus zelf geeft aanleiding om daar om te denken dat die Jood nog eens voorop zal gaan. O, luister maar, Matthäus 19, vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen oordelend, en niet alleen negatief oordelend, richtend kan ook, de 12 geslachten van Israël. De regeermacht zal nog eens uitgaan van Israël, maar dan dat Jezus Christus in het centrum zal staan. Is dat niet wonderlijk? Gemeente, als u deze lijn ziet, ik ben begonnen in nummer 2, 4 hoofdbanieren. Het wijst op 4 dieren. Ik ga naar Ezechiël, ik ga naar Johannes in de openbaringbrief. Dan ziet u iets van de eenheid waaruit, zoals wij de Bijbel zouden moeten lezen. Gans Israël, Jood en heiden samen, vertegenwoordigd door de 4 dieren, bewaard door engelen, en zij zingen het. Gij hebt ons, goden gekocht, met uw bloed. Is dat uw rust? Als u bezig bent op aarde uw identiteit te verliezen, u zegt, ik moet sterven, ik moet afscheid nemen, ik moet Ik heb met deze ziekte te kampen, ik heb die verstoorde relatie. Voortdurend, gemeente, zijn wij onderweg. En wij wisselen van identiteit, steeds van identiteit. En je zoekt naar nieuwe identiteit. Maar is dit uw rust? Dat er iets in uw hart mag leven door de kracht van de Heilige Geest. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En om iets van die eenheid aan te geven, jonge mensen. Ik heb me op een voorbeeld zitten denken van hoe kan ik nou die grote lijn door de Bijbel heen, die je misschien nog even moeilijk kunt begrijpen. Ik heb gezocht naar een voorbeeld om jullie het duidelijk te maken. En let dan eens op het woordje 12. Nou ga ik een lijstje opnoemen. En dan gaan we samen door het Oude Testament en door het Nieuwe Testament. En dan zal ik proberen jullie te laten zien dat het woordje 12 telkens weer terugkomt. 12 zonen van Jacob, dat weten jullie. 12 stammen van Israël. 12 aangestelde hoofdmannen in nummer 1 en 2. 12 staven om te gaan, een stok, een staf om te gaan. 12 edelstenen in de borstlap van de hoge priester. 12 verspieders. 12 stenen in de Jordaan. 12 pilaren voor de bouw van een altaar. 12 toonbroden in de tempel. 12 offerdieren van elke soort. 12 tempelgereedschappen van elke soort. Nou, een hele mooie. Ze zijn allemaal mooi. 12 runderen onder het koperen wasvat in groepjes van 3. 3 runderen keken naar het oosten, noorden, westen, zuiden. 12 stammen die zouden uitgaan om het heil te verkondigen. De God van de openbaring. Het altaar van Elia dan. Hoeveel stenen telden het? Het rijk was gescheurd. 10 stammenrijk, 2 stammenrijk. Ik maak een altaar van 2 stenen. Ik maak een altaar van 10 stenen. Nee, een altaar van 12 stenen. Dan doen we het Oude Testament dicht, jongens. We gaan naar het Nieuwe Testament. 12 volle overgeschoten korven. 12 apostelen. 12 tronen, oordelend de geslachten, de 12 geslachten, stammen van Israël. Ik ga naar Jacobus. Hij is een brief aan het schrijven. Aan wie schrijft hij? Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Ik lees 24 ouderlingen. 12 patriarchen van het Oude Testament, Ruben tot en met Benjamin. 12 apostelen van de Heer Jezus, samen 24. 12.000 verzegeld uit elke stam, 12 stuks. Ik ga er niet preciezer op in, er zijn veel meer dingen van te zeggen. Een vrouw bekleed met de zon op haar hoofd en een kroon op haar hoofd van 12 sterren. Ten slotte het nieuwe Jeruzalem met 12 poorten, 12 ellen breed de deurposten. En in die poorten geschreven 12 engelen met de 12 stammen van Israël. En die muur die stond op een fundament. En op dat fundament weer de namen van de 12 apostelen van de stad. En het nieuwe Jeruzalem is even breed, diep als hoog. En de maat is vast. 12.000 stadien. Gemeente, wat een eenheid. Gemeente, laten we nooit het Oude en het Nieuwe Testament uit elkaar halen. Laten we nooit die 4 dieren uit elkaar halen, want dat is waar. En dat gebeurt ook veel. Israël, die zegt, ja wij zijn het echte volk. Die 4 dieren, dat zijn wij. En ik kijk naar 1948. Ik zie dat Israël heeft zich opgebouwd, maar het lijkt te gaan om Israël zelf. Het lijkt helemaal te gaan om Israël zelf. Het land, de intelligentie, de moraal, de vooruitgang, de ontwikkeling. Wij zijn die 4 dieren. Mis. Maar er zijn ook christenen uit de heidenen die tot een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Maar die toch ook Israël niet op het netvlies hebben. En ook dat is niet volmaakt. Want in het lichaam van Christus zal dan pas volmaakt zijn als Jood en heiden. In het lichaam van Christus verenigd zijn. En dat de Jood het zingt, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dat een heiden het mag zingen, u hebt ons goden gekocht met uw bloed en zonder elkaar niet volmaakt. De christelijke gemeente in Nederland, in Vriezenveen, is niet volmaakt zonder hen. En andersom, zij zijn niet volmaakt zonder u. En dat is het geheim van deze wonderlijke eenheid van de Heilige Schrift. Ik zei het toch, die opstelling in de woestijn, het kwam uit de hemel. En het is alsof door heel de Bijbel heen zie je overal 12 terugkomen. Is dat niet wonderlijk? Gemeente, we gaan eindigen. Wie kan het oplossen? Wereldpolitiek, het doen er alles aan om het op te lossen, gaat niet lukken. Er is maar één die het kan oplossen. En daarom hebben de christenen die vier dieren, ze hebben die vier dieren afgebeeld gezien in de vier evangelisten. In het kort noem ik het nog. Wie is Christus? Als er iemand is die Christus uittekent in zijn menswording en begint met de afstamming van de Heer Jezus, dan is het Matthäus. De Adventsweken, u zult er weer van horen. Jezus als mens. En wie is Marcus geweest? Marcus is iemand geweest die Jezus invoert als iemand die achter Johannes de Doper aankomt, maar waarvan Johannes de Doper zegt, hij is veel machtiger dan ik, de leeuw die na mij komt, Marcus. Marcus legt ook alle nadruk op de opstanding van de Heer Jezus. En dan ga ik met u naar Lucas. En wat benadrukt Lucas heel sterk? Nou, zoals een os, een rund, een kar moet trekken, een last moet dragen. Zo is Christus de lijdende knecht van de Vader. En zo tekent Lucas hem uit. En tenslotte Johannes. Jongens, een arend kan hoog vliegen, hè? Heel hoog in de lucht. En dan kijkt hij neer en dan ziet hij scherp naar beneden. Johannes tekent de Heer Jezus uit, Johannes 1, in het begin was het woord. Johannes tekent de Heer Jezus uit in zijn voorbidding. En daarin ontstijgt hij de andere drie evangelisten. En zo zien wij dat de christenen uit de heiden, en u kunt, als u de spiegelpagina's van heel veel oude Bijbels gaat bekijken, dan ziet u precies bij Matthäus een afbeelding van een mens. Bij Marcus een afbeelding van een leeuw. Bij Johannes van een arend en bij Lucas van een rund. En toch, het is nog niet volmaakt. Want het lichaam van Christus, vertegenwoordigd door die vier dieren, het zal pas volmaakt zijn als Christus in het midden komt. En dat is, als het recht ligt, ook het verlangen van de christelijke gemeente. God in Christus gaat het zelf oplossen, op zijn tijd en op zijn wijze. Hij komt in het centrum te staan, maar aan ons ook de opdracht. Bid, gemeente, om de vrede van Jeruzalem. Want wel moeten ze varen, goed moet het u gaan, als u voor haar bid, als u haar bemint. Verlangt u zo, niet alleen dat u zelf in zekerheid mag wandelen, maar ook uw medebroeder of uw medezuster in de Heere. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen, Psalm 29. En daarvan het eerste en ook het zesde vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkt en eer, dat de lof van s hoogste naam alle groten roem beschamen. En dan moet u opletten, het zinnetje, vorsten, het voegt u. U mag ook wel zingen, het past u. Vorsten, het past u om hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u, het past u met de God getrouwen, zeren heerlijkheid te ontvouwen. En ook het zesde, loof de Heer die wonderen werkt. 1 en 6 van Psalm 29. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. Heere, dank u wel voor dit perspectief dat wenkt. De toekomst die zich in uw woord ontsluiert. En al bestond Israël niet meer, en waren alle 12 stammen niet meer opgesteld, maar verstrooid. Wonen ze niet meer zij aan zij, zoals hun identiteit bij u bewaard en bekend. En Heere, zo gaat u nog steeds door om uw kerk te bewaren, dwars door alles heen, dwars door alle machten en krachten heen. En wat is het een diepe troost, Heere, dat wij zelf het niet in stand hoeven te houden wat u geeft. Dat wij onze eigen geloofservaringen ook niet vast hoeven te houden, want er zijn engelen en er is een vast verbond bij u dat van geen wankelen weet. Heere, zo dragen we Israël aan u op. Zij die zichzelf ziet als een doel in zichzelf. Ze torent hoog uit boven de volkeren in intelligentie en wijsheid, in ondernemingszin en toch. Ze roepen het nog niet uit. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, Heere. Dat u ze brengen zou tot die erkenning. Maar ook de christelijke gemeente, Heere, die wel christen is voor de vorm, maar zonder deze inhoud. Heere, zou u uw wederbarend werk willen beginnen en ook willen doorzetten. Opdat het echt een roep mag zijn van blijdschap. Dat bloed, Heere, wat we van nature niet willen zien, dat het genoegzaam is om ons te wassen van al onze zonden. Dat bloed dat we daarin roemen en nergens anders in. Heere, zo dragen we ook onze wijkgemeente aan u op. Heere, dat u ze dieper inzicht, maar ook studiezin geeft om al deze dingen te willen weten. Wil daartoe al ons gemeentewerk zegenen, ook in huisbezoeken, kringwerk of wat dan ook, Heere, dat u zelf de hechting, het cement zou willen zijn om uw wil te mogen horen, uw wil te mogen vernemen. Heer, we dragen Sander Masman en Janie Letteboer aan u op aanstaande vrijdag. Het huwelijksformulier begint dat u als met uw eigen hand man en vrouw samenbrengt. En daar hopen zij beide ja op te zeggen. Heren, dat ze helemaal willen leven uit uw bestemming. Want dat is waar, als uw hand samenvoegt, wie zal scheiden? Als uw hand hun leven leidt, welke moeilijkheden zich ook voordoen, dan is de rust in u bewaard. Heren, wil dit, deze jonge mensen, wil ze sterk maken door de kracht van uw Heilige Geest in het allerheiligst geloof. Om zo voor uw aangezicht te staan en ook elk kruis aan te kunnen en te mogen dragen. Om en in Jezus' naam. Heren, wees zo met al het werk ook wat gedaan wordt in de kerkenraad. Heren, dat u zelf ook het woord, het getuigenis, wat we zoeken uit te dragen. Heren, dat u het krachtig wil zegenen. Om elkaar te mogen verrijken, te midden van heel Vriezenveen en daarbuiten. Heren, wil een aantrekkende werking geven. Een aanzuigende werking. Omdat het uiteindelijk gaat over één kerk. En dat zij zullen zijn als een bruid, rein en schoon voor uw aangezicht. Want dat is zo heerlijk, Heer, als we straks en volgende week ook een begin, als wij hopen te gedenken dat u gekomen bent, dat we dan hebben te oefenen dit geloof met uw komst in de kribbe. Dat ook onze erfzonde, waarin we geboren zijn en ontvangen, door zijn komst al bedekt is. Heere, dan is het al goed gemaakt vanuit uw welbehagen. En wat loopt de kerk dan toch achter de feiten aan? Dat u eerder de dingen bewerkstelligd hebt dan dat zij het opmerken. Maar mogen we ook in de maat lopen met uw genade. Dat we het echt mogen zien. Dat uw komst, Heer Jezus, een bedekking is van onze erfzonde en onze erfsmet. Heere, dat we zo u mogen verheerlijken als die mens die gekomen is. Als die os, als een lijdende knecht van uw vader. Als die arend, wiens voorbidding hoog is, maar vast en zeker. Maar ook de leeuw, machtig, om elke vijand te breken. Heere, zo danken we uw naam hartelijk voor alle goede dingen, waarmee u ons ook tot nog toe begiftigd hebt. We leggen het in uw handen neer, in de biddende en in de dankende hoge priester, alleen. Amen. Gemeente, laten we ten slotte zingen van Psalm 87 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. En ook het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 1 en 4 van Psalm 87. Eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uwe troost neer. Drie, enig God, u zij alle eer. Amen.